De reden dat ik u vroeg om op te gaan staan voor deze laatste samenkomst, wanneer ze het nationale volkslied Star Spangled Banner spelen, dan gaat u staan, nietwaar? Waarom dan niet voor het woord van God? Het is een eerbetoon. Ik wil een stukje uit de schrift lezen, uit het boek Exodus, het 12e vers, te beginnen bij het 12e vers, het 12e en 13e vers. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden van de Egyptenaars, ik de Heere. En dat bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waar gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan, en er zal geen plaag onder u ten verderven zijn. Amen. Wanneer ik Egypteland slaan zal. Mijn onderwerp is het teken. Laten we nu onze hoofden buigen. En terwijl we in zijn stilte van dit heilige moment zijn, voordat we tot hem in gebed naderen, is daar een verzoek waarvan u graag zou willen dat God het deze middag zou beantwoorden? Hef slechts uw handen omhoog als u dat wilt en denk in uw hart wat u wilt dat hij zal doen. Overal in het gebouw, denk eraan wat u wilt doen dat hij zal doen. Onze hemelse Vader, gij zijt de onveranderlijke God. En wij bidden dat u onze gebeden deze middag wilt beantwoorden, terwijl wij onze handen omhoog heffen. En gij hebt bemerkt dat mijn handen ook omhoog geheven zijn. En mijn verzoek, ik zal het openlijk bekendmaken, is, Heere, dat u elk persoon hier binnen vandaag zult genezen. Red elke verlorene. Want u zei, als u de Vader iets in mijn naam zult vragen, dan zal ik het doen. Wel nu, Heere, help ons samen om als een eenheid van mensen te geloven, als gelovige kinderen. Spreek door uw woord, Heere. Uw woord is waarheid. Zegen onze harten. Wij danken u voor deze samenkomst. Wij danken u voor broeder Grant. En voor al zijn medewerkers en al de kerken en de mensen. En voor alles wat u voor ons gedaan hebt, Heere, zijn wij u dankbaar. Vader, er mogen velen van ons hier zijn die elkaar nooit meer zullen zien, totdat we elkaar aan de andere kant zien. Dit kan de laatste dienst zijn die we samen op deze aarde meemaken. Mogen de Heilige Geest komen en ons samen zegenen. Bedien aan ons onze noden. In Jezus' naam bidden wij het. Amen. U mag gaan zitten. Ik heb hier een klein notitieblokje. Ik schrijf wat tekstgedeelten en kleine dingen op. Ooit heb ik het in mijn hoofd kunnen onthouden. Maar weet u, ik ben pas geleden de 25 gepasseerd, weet u, voor de tweede keer. En dan kan ik me niet meer alles herinneren zoals ik dat vroeger kon. En ik word zo opgeslokt door de samenkomsten en dergelijke. En er is zoveel te doen. Ons onderwerp deze middag is het teken. Ons toneel speelt zich af in Egypte. Het geeft hier nu een geweldig beeld weer. En ik wil dat u het allemaal ziet en wees zo eerbiedig mogelijk. Egypte is de plaats van handeling. En het tijdstip van de handeling is net bij het begin van de Exodus. En nu, er wordt een beeld van vandaag in weergegeven, zoals wij ook voor een andere Exodus staan. God, die Israël vanuit Egypte naar het beloofde land bracht, was een type van Christus die de bruid vanuit de kerk naar het beloofde land brengt. Wij bevinden ons in een andere Exodus. Nu, als u de schrift bestudeert, we hebben alleen tijd om de hoogtepunten ervan aan te raken, dan is dat juist. Wij zijn, zoals God een natie uit een natie bracht, zo zal God de bruid uit een kerk halen. Zie? De bruid zal vanuit alle kerken geroepen worden. Het zullen de uitverkorenen van God zijn die eruit gebracht worden. En we zijn precies nu aan het begin van die Exodus, omdat we elk schriftuurlijk bewijs hebben dat wij ons daar bevinden. Ik weet dat dit al vaker is gezegd. Maar mijn vriend, één keer zal het voor de laatste keer worden gezegd. Tijd zal dan overgaan in eeuwigheid. Hij komt om een bruid uit een gemeente, uit een kerk te halen. Het teken was de zaak die het verschil maakte, bepaalde, tussen Egypte en Israël, tussen de twee naties. Ze waren allemaal menselijke wezens. Maar, en allemaal door God geschapen, allemaal het handwerk van God, maar het verschil, toen de doodstraf was langsgekomen, was het teken, het verschil tussen leven en dood. En zo zal het zijn bij de komst van de Zoon van God, wanneer Hij de bruid uit de kerk haalt. Het teken zal het verschil uitmaken. Luistert u maar goed vanmiddag en zie of dat niet waar is. Het teken zal het verschil uitmaken. Er moet een verschil zijn. God zal op een dag de wereld gaan oordelen. Als ik aan de katholieke mensen zou vragen wie hij zal oordelen, of waar hij de wereld door zal oordelen, dan zouden ze zeggen de kerk. Welke kerk? De katholieke kerk? Welke katholieke kerk? Er zijn verschillende. De methodisten zouden zeggen door de methodisten. De baptisten komen dan niet in beeld. Als u het door de baptistenkerk oordeelt, dan is heel de rest van hen buitengesloten. De pinkstermensen zeggen door de pinksterkerk, maar dan valt de rest van hen naar buiten. Ziet u, het zou te verwarrend zijn. Te veel verwarring. Te verwarrend voor het verstand om daaraan te denken. Maar God had een manier waarop hij zei dat hij de aarde zou gaan oordelen. Niet door de katholieke kerk, niet door de protestantse kerk. Maar hij zal de wereld gaan oordelen door Jezus Christus. En Jezus is het woord. Dus dat leidt het weer terug naar de Bijbel, zie. Hij zal de wereld door de Bijbel oordelen. En de Bijbel is Gods boek van oordeel, wat de volledige openbaring van Jezus Christus is, waarvan niets kan worden toegevoegd of afgenomen worden. De straf van het wel te doen is het wegnemen van uw naam uit het boek des levens. Blijf gewoon in het boek. En bid God om ons een deel daarvan te maken. Nu ontdekken we dat een teken. Wat is een teken? Een teken is een bewijs van een betaalde prijs. Dat is het teken. Net zoals bij onze spoorwegen en buslijnen. We nemen ons geld mee en gaan naar het station. Nu kijk, van de buslijn mag geen gebruik gemaakt worden op plaatsen waar kaartjes worden gebruikt. Mag men geen geld aannemen. Ze kunnen geen geld aannemen, er is een kaartje voor nodig. Zeg dat u met het vliegtuig gaat, of wat dan ook. U gaat dan naar een zekere plaats toe, de verkoopbalie, en u koopt van uw geld een aantal kaartjes. Dit bepaalde ticket. En dit ticket is een teken dat uw vliegreis is betaald. U hebt een recht om aan boord van het schip te gaan, aan boord van het vliegtuig, aan boord van de bus, of wat het ook is, zolang u maar een kaartje toont dat er voor uw rit is betaald. Nu onthoud dat. Vergeet het niet. Israëls geslachte lam was Gods vereiste. Jehovah vereiste een geslacht lam, een onschuldige plaatsvervanger. En we hebben gedurende de afgelopen week doorgenomen dat als God een beslissing neemt, hij het nooit verandert. En hij maakte een weg. Het eerste wat hij deed, toen de mens gevallen was, was dat hij voor hem een weg terug moest maken als hij hem ooit wilde redden. En hij maakte een beslissing dat hij de mens door het bloed van een onschuldige zou verlossen. En hij heeft het altijd op diezelfde manier gedaan. Hij heeft het nooit veranderd. Op geen enkele andere plaats zal God een aanbidder ontmoeten dan alleen onder het bloed. Dat is zijn enige plaats. Wij proberen hem zover te krijgen dat hij ons ontmoet binnen onze theologie, binnen onze denominatie, binnen onze opleidingsprogramma's. Sommigen hebben torens gebouwd en anderen hebben steden gebouwd, Babylon en de toren van Babel en allerlei verschillende dingen. Maar nog steeds staat vast, God ontmoet de ware aanbidder alleen onder het bloed. Hij verandert het nimmer. We kunnen niet allemaal methodisten zijn. We kunnen niet allemaal pinkstermensen zijn. We kunnen niet allemaal het een of het ander zijn. We zullen het niet met elkaar eens zijn. Maar wanneer ik naar een man toe ga, hij mag een katholieke priester zijn, wat hij ook is, wanneer hij onder dat bloed is, dan zijn we broeders. Het maakt me niet uit waar hij toe behoort, zolang hij maar onder dat bloed is. Nu, Israëls geslachte lam was Jehovah's vereiste en het bloed was het teken dat het werk was gedaan. Om van Egypte naar het beloofde land te kunnen gaan, vereiste God voor verlossing een geslacht dier. En dat dier moest, het bloed van het dode dier moest op de bovendorpel en op de deurstijlen worden gestreken. En dat stelde het teken voor dat datgene was vervuld dat Jehovah had vereist. Zie? Nu, het lam was niet het teken, het bloed was het teken. Nu het leven was uit het offer weggegaan en nu was het bloed het teken dat zijn bevelen waren uitgevoerd. Het bloed vertegenwoordigde het teken, het bewijs dat deze gelovige precies had gedaan wat de vereiste was. Dat was het teken. In orde. We zien dat de aanbidding van de gelovige toen met zijn offer werd geïdentificeerd. Zie, hier is een huis en de aanbidder, wat was de vereiste? Slacht een lam, op de 14e dag nadat het apart was gezet. Een ram, zonder gebrek. Heel Israël zal het slachten en het bloed zal met hyssop genomen worden en op de bovendorpel van de deur worden aangebracht. En trouwens, deze hyssop was alleen maar een gewoon onkruid. Hyssop stelt uw geloof voor. Als iemand probeert bovennatuurlijk geloof te hebben, is dat de reden dat u uw genezing mist. Geloof is gewoon iets normaals. U hebt geloof om naar de gemeente te komen, u hebt geloof om hier naar buiten te lopen, u hebt geloof om uw auto te starten, u hebt geloof om uw lunch te eten. Dat is wat het voorstelt, gewoon normaal geloof. Nu, om het aan te brengen, het bloed werd met hyssop aangebracht, wat slechts gewoon onkruid is dat overal in Palestina groeit, wat aangeeft dat het geloof waarmee het bloed moet worden aangebracht geen superzaak is die u moet hebben, waarvoor u allerlei dokterstitels moet hebben. Het is heel gewoon alledaags geloof om God te geloven. Breng het bloed door geloof aan met hyssop. Nu, de aanbidder nu, die onder dit bloed werd gezien, toonde dat hij Jehova's vereisten had uitgevoerd en hij werd geïdentificeerd. Het teken gaf aan dat hij geïdentificeerd was met het geslachte lam dat Jehova had vereist, het werk was volbracht. Wat een perfect type vandaag, van Christus en de gelovigen. Wanneer het teken wordt getoond, laat het van de gelovigen zien dat het is aanvaard en dat het werk is voleindigd. Dan was het bloed een teken van identificatie, het bloed op zichzelf. Het dier bloedde, stierf en zijn bloed was op de muur. Nu, dierlijk leven dat in het bloed was, en leven is in het bloed, wij weten dat, de Bijbel zei het en de wetenschap bewijst het, leven is in het bloed, dus daarom toen het dier was gedood en het leven uit het dier was weggebroken, moest het bloed de chemische eigenschappen van het bloed zijn om het teken te vertegenwoordigen, omdat het leven dat in het bloed was niet terug kon komen op de gelovigen, omdat het dierlijk leven was. En een dierlijk leven en een menselijk leven zijn absoluut verschillend. Er is niets gemeenschappelijks in. Als u dierlijk bloed neemt en dat bij u naar binnen brengt, dan zult u sterven. Dus u ziet, in het dierlijke bloed is een ander leven dan er in het menselijk bloed is, omdat de mens een ziel heeft. Het dier heeft geen ziel. En daarom moest het bloed zelf, begrijp nu dat de rode chemische samenstelling, de chemicaliën van het bloed aan de deur, duidelijk zichtbaar moesten zijn als een teken dat het lam gestorven was. Nu, omdat het leven van het lam niet op de menselijke aanbidder kon terugkomen. Maar vandaag, het stelde alleen een type voor. Vandaag is het niet het chemische bloed van de Heer Jezus, ons lam, maar het is het leven dat in het bloed was, wat de Heilige Geest is. Het komt terug en is een teken dat wij hebben aangenomen en precies hebben gedaan wat God ons vertelde te doen. En wanneer we het teken hebben, dan zijn we geïdentificeerd met ons offer. Volmaakt, ik zie niet hoe iets nog duidelijker zou kunnen zijn, zie. Enige manier hoe iemand kan zeggen dat dit huis behoorde tot onder het bloed was, was omdat de chemische bestanddelen van het bloed op de deur zaten, waar ze langskwamen, de doodsengel moest kijken en het bloed zien. Nu, dat was opnieuw een type van de Heilige Geest. Zie, het letterlijke bloed van Jezus zou niet op een ieder van ons kunnen komen, omdat hij maar een bepaalde hoeveelheid bloed in zijn lichaam had. En 2000 jaar geleden druppelde het uit zijn lichaam op de grond, maar het was niet bestemd om een teken te zijn. Het leven dat in het bloed was, was nu het teken. Ik zal het u binnen een ogenblik vanuit de Bijbel bewijzen. Het is het teken dat op een ieder van ons moet komen om aan te tonen dat wij met ons offer zijn geïdentificeerd en dat wij Jehova's verzoek hebben uitgevoerd. Petrus zei op de dag van Pinksteren, bekeert u in ieder van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonden en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want de belofte is voor u en voor uw kinderen en voor hen die ver weg zijn, want zoveel als de Heere onze God ertoe roepen zal. Ziet u, het toont het niet alleen aan hen, maar zoveel als de Heere roepen zal. Er zijn velen die denken dat ze geroepen zijn, maar alle die de Heere roept, diegene die hij van tevoren kende, heeft hij geroepen. Al degene die hij geroepen heeft hij gerechtvaardigd. Al degene die hij gerechtvaardigd heeft hij reeds verheerlijkt. De zaak is afgerond. En dan wanneer u een persoon neemt, die niet gelooft dat de Heilige Geest voor vandaag is, ziet u dan wat ze aan het doen zijn? Ze ontkennen het teken, dat precies het symbool is dat u bent verbonden met uw offer. Zie? Ziet u wat ik bedoel? Het is erg gemakkelijk als u het slechts bekijkt op de wijze zoals God het heeft uitgeschreven. Nu, het bloed draagt ons en wij werden, het toont het symbool van de Heilige Geest wat het leven is. Nu, het dierlijk leven kon niet in de mens terugkeren omdat het niet gelijk is. Het dierlijk leven heeft er geen ziel in. Het menselijk leven heeft een ziel. Het dier weet niet dat hij naakt is. Hij kent het verschil niet tussen goed en fout. Hij is alleen maar, hij heeft een geest, maar geen ziel. Onthoud nu, natuurlijk is de ziel de natuur van de geest. Let op. Maar dan, wanneer het leven van ons offer, Jezus Christus, toen zijn bloed vergoten werd, hij was God, die in één man was samengepakt. Nu, hij kwam naar beneden als zijnde Jehovah, om zichzelf als een menselijk wezen te betuigen, om de vorm van een mens op zich te nemen, om ons met hem te identificeren. Hij was het Lam van God en aan de binnenkant van hem waar het bloed. Ik ken mensen die zeggen, hij had Joods bloed. Hij hoort de Joden dat zeggen, hij was geen Joods bloed. Nog was hij heidens bloed. Hij was het bloed van God. Hij had nog Joods, hij was nog Jood, nog heiden. Hij was God. Een maagd zal zwanger worden. Ik ken veel van u mensen en van de protestanten die denken dat de eicel van Maria was. En de hemoglobine die komt, het leven komt in de bloedcel. Want een hen kan een ei leggen zonder dat ze bij een mannelijke vogel is geweest, maar het zal niet uitkomen omdat het niet vruchtbaar is. Leven komt door de bloedstroom die van het mannelijke geslacht komt. Maar in dit geval kwam er geen mannelijk geslacht aan te pas. Daarom moest het leven in het bloed van God alleen komen en hij schiep een bloedcel in de schoot van Maria. God zelf, de schepper zelf, schiep een bloedcel. Nu kijk, ze zeggen, wel, dat was het lichaam. De eicel was van Maria. Beslist niet. Zij had helemaal geen eicel. Als het een eicel was, je kunt het sperma niet ontvangen zonder een sensatie. En als zij een sensatie gehad zou hebben, wat laat u God dan doen? Hij schiep zowel de eicel als het bloed. Dat is precies wat hij was. Wij hebben God aangeraakt, zei de Bijbel. 1 Timotheus 3, vers 16. Buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Wij hebben hem met onze handen aangeraakt. Dat lichaam was God. Dat was zeker zo. Hij was God, helemaal God. In de vorm van een menselijk wezen. Nu, wij merken hierin op dat toen die bloedcel werd verbroken, dat het God vrijzette. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, omdat niemand anders dat kon doen. Niemand anders zou kunnen worden, niets anders zou kunnen worden gedaan. Daar was dat heilige bloed zelf voor nodig. God moest neerdalen en mens worden om onder zijn eigen wet te lijden. Als Jezus slechts een profeet was, een man afgescheiden van God, dan zou God onrechtvaardig zijn. Als ik zou zeggen, laat broeder Grant sterven voor een zonde waar Billy voor had moeten sterven, of iets anders, een bestraffing, dan zou dat onrechtvaardig zijn. Als ik mijn eigen jongen zou moeten laten sterven voor een straf die ik had uitgesproken, dan is het nog steeds niet rechtvaardig. Er is maar één rechtvaardigheid die ik kan uitoefenen, dat is door zijn plaats in te nemen als ik hem wil sparen. En God moest vlees worden met als doel de plaats van de zondaar in te nemen. God gemanifesteerd in het vlees. Niets minder dan God zelf. Hier werd hij dan gemanifesteerd in het vlees om de zonde van de wereld weg te nemen. En hij vereenzelvigde zich, identificeerde zich met ons, zodat wij met hem geïdentificeerd zouden mogen worden. Ziet u het plan ervan? We ontdekken nu onze identificatie met ons offer. Het leven van het offer in ons, wat de Heilige Geest is. Toen die cel verbroken werd, zette het God vrij. Het bevrijdde God, waardoor hij een volk zou heiligen met zijn eigen bloed en God opnieuw in de mens zou plaatsen. God in u, eeuwig leven. Elke student Grieks weet dat het woord eeuwig leven van het woord Zoe, Zoe komt, wat Gods eigen leven betekent. Dat is juist. De enige manier waarop u ooit leven kunt hebben, er is slechts één vorm van eeuwig leven en dat is Gods eigen leven in u. Zie? Dan hebt u eeuwig leven, omdat hij de enige eeuwige is die er is. En wij zijn de eigenschappen, de attributen van zijn gedachten, voordat er zelfs maar een grondlegging van de wereld was of zoiets. Dat alles zijn gedachten en wij zijn de uitdrukking van wat zijn gedachten waren. En hij moest neerkomen om zonde weg te nemen. Niemand anders kon dat doen. Er was niemand waardig om het te doen. Niemand behalve hij kon het doen en hij deed het. En vervolgens, toen dat leven uit het lichaam, uit de mens die de Zoon van God was, vrijkwam, zijn scheppende kracht maakte een gebouw, zoals elke aannemer bouwde het gebouw waar hij zelf in ging wonen. God deed dat. En daarna, toen dat leven werd weggenomen, stroomde het bloed op de grond, de chemische bestanddelen ervan, net zoals dat van Abel op de grond werd uitgestort. Maar uit dat bloed kwam de Heilige Geest van God voort. En dat werd op de dag van Pinksteren naar de mensen gezonden, om met het offer dat voor hen stierf, geïdentificeerd te worden. We kunnen het op geen enkele andere wijze ter wereld krijgen, een positief teken. Kijk, als u de dood schuldig was, en u wist dat u naar de elektrische stoel zou gaan, en onthoud, het te verwerpen, Dallas, luister, om het bloed van Jezus Christus te verwerpen, het teken van zijn bloed, als u het ziet en het verwerpt, dan zult u het oordeel tegemoet gaan met zijn bloed op uw handen. Zondaar, kerklid, onthoud dat. Wat als Lee Oswald in die paar dagen bij machten was geweest, als hij het had uitgezweten voor dat hoge gerechtshof, waarvoor hij moest verschijnen, terwijl hij wist dat er geen enkel spatje genade zou zijn, omdat hij de president had vermoord. Hoe zou die man zich hebben gevoeld? Het zou iets verschrikkelijks zijn geweest. Hij heeft het nooit onder ogen hoeven te zien, omdat die andere man hem heeft doodgeschoten. Maar denk er eens over na om daar voor een boos hoge rechtshof te zitten, met het bloed van uw medemens op uw handen, van de president van de Verenigde Staten. Dat zal een milde zaak zijn voor u mensen die aan het bloed van Jezus Christus voorbij gaan, wanneer u bij de gerechtshoven van God zult terechtstaan. Zweet het uit wanneer u weet. Oswald kon niet meer doen dan dit leven van hem verlaten. Maar God zal u voor eeuwig uit zijn tegenwoordigheid wegdoen. Het zal iets verschrikkelijks zijn. Let op. Als u voor de gerechtshoven zou moeten komen, omdat u schuldig was bevonden, dan zou u de beste advocaat uitzoeken die u maar kunt vinden. Iedereen zou dat doen. En elk mens die in de wereld geboren is, het maakt me niet uit hoe goed het huis is waar hij uitkomt, hij is schuldig aan het bloed van Jezus Christus, totdat hij de vergeving ervan heeft aangenomen. En de enige wijze waarop u weet dat de vergeving in orde is, is wanneer het teken zichzelf op u plaatst en u het teken hebt. Merk op. Als u schuldig bent, zou u de beste advocaat zoeken die u maar kunt vinden om uw zaak te bepleiten. En als ik op weg was naar het oordeel van God, dan zou ik geen priester willen hebben, dan wil ik geen enkel mens, dan wil ik de beste advocaat die ik kan vinden om mijn rechtszaak te bepleiten. Laat me u dit vertellen, mijn christenvriend. Onze advocaat is tevens onze rechter. En onze rechter werd onze advocaat. De zaak is afgedaan wanneer we zijn vergeving ontvangen. De rechter zelf daalde af en werd de advocaat. En de advocaat en de rechter zijn dezelfde persoon. God werd mens, opdat hij de mens kon rechtvaardigen door zijn eigen dood die hij op zichzelf plaatste. Halleluja! Dat betekent prijs onze God. Hij verdient alle lofprijzingen. Onze rechter en onze advocaat is dezelfde persoon. De Heilige Geest is het teken dat wij vergeving hebben ontvangen. Zijn rechtszaak is beëindigd. Elke man en vrouw die werkelijk de doop van de Heilige Geest ontvangen heeft, is berecht geworden. Hij werd met zijn advocaat geïdentificeerd, met zijn rechter, met zijn offer. En het teken dat hij in zijn bezit heeft, geeft aan dat zijn reis naar de heerlijkheid is betaald. Amen. Het is allemaal voorbij. Hij is de eigenaar van dat teken. Het is van hem, de doop van de Heilige Geest, die de getuige is van de opstanding van Jezus. Amen. Gelooft u dat? Dat is uw identificatie. U bent de bezitter van het teken. Nu, als u dat teken niet hebt, dan zult u niet binnenkomen. U moet het teken hebben. Dat is de vastgestelde prijs. Wanneer ik het bloed zie, het bloed is het teken, wanneer ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. U moet het teken hebben. Als u het niet hebt, wel, dan zult u niet gaan. U moet het teken hebben. Als het teken niet getoond werd, als het teken daarginds niet getoond werd, dan was het verbond zelfs niet van kracht. U zegt, nou, broeder Brennan, wacht eens even een ogenblik. Dat is exact de waarheid. Het teken stond boven het verbond. Want Israël had een verbond van besneden te zijn. En elke Jood zou naar buiten kunnen treden en aan elk persoon kunnen tonen. Ik kan u bewijzen dat ik besneden ben. Ik ben een Jood. Ik ben besneden overeenkomstig Jehovah's opdracht. Maar toch liet hem dat niet in de uittocht gaan als het teken daar ook niet was. Hij moest het teken tonen. Begrijpt u het? Het teken moest daar hoe dan ook zijn. En als u in het verbond bent, als u een Jood zou zeggen, ik doe geen bloed op mijn deur, ik kan bewijzen dat ik een verbondsjood ben, de doodsengel had hem daar te pakken. Ongeacht hoe loyaal hij was, hoezeer hij kerklid was, hoeveel tiende hij betaalde, hoezeer hij zei dat hij Jehovah geloofde. Jehovah vereiste dat teken. En hij vereist het vandaag ook. Het moet zo zijn. Het moet. Want er is geen andere weg onder de hemel, geen andere naam op geen enkele manier gegeven. Ongeacht hoe gered, hoe loyaal, dat teken moet daar zijn en worden getoond. Het bloed, u zegt wel, ik heb het lam gedood en heb het in een pot gestopt en ik heb het daar achter neergezet. Dat is niet wat hij zei. Het moet op de bovendorpel en op de deurstijden zijn. Het moet getoond worden. En uw leven moet tonen dat het teken in u is. O, uw pinkstermensen, wat is er met u aan de hand? Afgeknipt haar, beschilderde gezichten, mannen met vieze grappen en dergelijke dingen. Waar is het tonen van het bloed van mijn Heer Jezus Christus als het teken van de Heilige Geest? U die een vorm van godzaligheid hebt en een tovenarij noemt en al het andere, de werken van God tovenarij noemt, hoe zult u een teken gaan tonen? U zegt, ik ben van Pinkster, het maakt me niet uit wat u bent. Ik ben baptist, ik ben pres, het maakt me niet uit wat u bent. Dat teken moet er zijn, God vereist het en niets anders dan dat. U zegt, oh, ik heb een dokter. Het maakt me niet uit hoeveel graden u hebt. God vereist dat teken en dat alleen. Het is een teken dat uw reis is betaald. Hij zal uw aanbevelingsbrief of iets anders niet aannemen. Hij moet dat teken hebben. De buschauffeur zegt, hier, wacht een ogenblik. Dat is mijn toegangsbewijs niet. De man op de luchthaven zegt, als we daarheen gaan, een ticket is een teken. Gaat u daar maar eens naartoe en vertel de piloot, hier, ik wil in uw vliegtuig, hoe duur is het? Ga uw ticket halen. Oh, ik zal u betalen, ik kan dat niet aannemen. U zult mijn vliegtuig niet betreden, totdat u de prijs gaat betalen en het ticket hebt gehaald. Ik ga, kijk alleen naar het ticket. U zegt wel, ik ging naar school, ik heb dit gedaan, ik deed. Het maakt me niet uit wat u hebt gedaan, u zult het teken moeten hebben of u komt helemaal niet binnen. Amen en amen. Kunt u het niet zien? God vereist dat teken. Wanneer ik het bloed zie, alleen dat, dan zal ik u voorbij gaan wanneer ik het teken zie. Als het niet werd getoond, dan was het verbond niet eens in werking. Een Jood zou absoluut kunnen beweren en zelfs bewijzen dat hij een besneden Jood was. Hij zou de broeders apart kunnen nemen en zeggen, kijk hier, ik ben besneden. Dat betekende helemaal niets. U zegt, ik ben methodist, ik ben baptist, ik ben van Pinkster, ik ben dit, ik ben dat. Dat betekent helemaal niets. U moet het teken hebben. En wanneer het teken komt, dan legt het getuigenis af van Christus. Hij zei dat dit zou gebeuren en Christus is het woord. En hoe kunt u ontkennen dat de Bijbel waar is, een deel ervan, en nog steeds zeggen dat u het teken hebt, terwijl het teken het getuigenis van Jezus Christus is? Daar ben ik verbaasd over. Oh, zegt u, ik geloof niet, ik geloof dat de dagen daar wonderen. Oh, kijk uit, hè, er is daar geen teken. Het teken onderstreept elk woord met een amen. Alles, omdat het God zelf is. Zie? In orde. Maar als het teken daar niet was, dan was het verbond niet in werking. Het was dan een ongeldig. Hetzelfde nu. Het maakt niet uit hoeveel u zegt. Hoeveel u zegt, ik geloof elk woord in de Bijbel. Bijvoorbeeld, broer Brennan, ik kan de helft van die Bijbel voor u aanhalen. De hele Bijbel uit mijn hoofd. Ik geloof er elk deeltje van. Dat is goed. Satan doet het ook. Het teken is nodig. Wel, broer Brennan, ik heb mijn muur vol hangen met academische titels. Ik ben dokter anders in de letteren en ik heb een dokterstitel en een LLD voor Latijn. Oh, ik heb boeken geschreven, ik heb dit gedaan, ik heb van alles gedaan. Ik heb al deze dingen gedaan, dat maakt mij niets uit, dat is in orde. Maar toch moet u het teken hebben. Het teken. Nog steeds is het teken vereist. U zegt, ik ben een Bijbelgeleerde. Ik ben een goed persoon, ik ben dit, dat. Dat mag fijn zijn, dat is allemaal goed. Maar toch is het teken nog steeds vereist. Wel nu, de dood stond gereed om elk moment Egypte te slaan. En zo staat de dood nu op elk moment gereed om het land te slaan. Anna Jean, ik heb er ook zo'n gevoel over, net zoals je vader er een keer een opmerking over maakte. Ik heb er altijd van gehouden. Hij zei, weet u, als dit land met dezelfde zonde, als God Amerika haar gang laat gaan met hetgeen ze aan het doen is, dan zal hij moreel verplicht zijn om Sodom en Gomorra op te wekken en hun zijn verontschuldiging aan te bieden voor het verbranden van hen. Dat is juist. Onthoud, Israël betaalde voor elke zonde die ze deed en dat zullen wij ook. Wat zijn we los aan het worden? Snoer de wapenrusting aan. Kom terug tot God, gemeente. Ik zeg deze dingen niet om anders te zijn. Ik vertel het u als een waarschuwing. Geloof het. De dood stond op het punt toe te slaan. God had zijn genade en vergeving door krachten en tekenen en wonderen aan hen getoond. Zo heeft hij het heden gedaan voordat hij de gemeente eruit haalt. Toch hadden ze geen verlangen zich te bekeren en de boodschap te geloven. Kijk, er was een boodschap net voordat de gemeente eruit genomen werd. Dat moet er altijd zijn. Hetzelfde nu. Elke geestelijke gebeurtenis is een teken van God. Gelooft u dat? Net zoals bij de boodschap er is een teken en vervolgens de boodschap die op het teken volgt. God zei tegen Mozes, als ze niet de stem van het eerste teken zullen geloven, zullen ze misschien wel de stem van het tweede teken geloven. Wanneer u nu tekenen ziet plaatsvinden zonder boodschap die erop volgt, enkel diezelfde oude theologische school en dergelijke, dan was dat niet van God afkomstig. Maar wanneer er een teken wordt getoond, dan volgt er een boodschap op. Nu kijk, dan komt Jezus op het toneel. Maak ik u doof of wat? Wie er ook hier aan deze microfoon zit, het klinkt alsof er een of die resoneert. Misschien staat hij een beetje te hard, ik wil dat u het vat. Toen Jezus op het toneel verscheen, zei hij nooit erg veel tegen de mensen. Iedereen wilde hem graag in zijn kerk, hebben. O, deze jonge profeet, we zijn echt zo blij hem te hebben. Hij genast de zieken, o, glorie van God. God heeft een geweldig man onder ons doen opstaan. Dat was fijn. Dus er kwam het op een dag tot een plaats waar... Dat was zijn teken. Jesaja 35 zei dat het een teken zou zijn. De lammen zouden springen als een hert, enzovoort. De blinden zouden zien, dat was een teken. Hij toonde zijn teken als de Messias, enzovoort. En velen van hen zeiden, ja, daar sta ik achter. Wel nu, als dat een teken was, dan zou er een stem achter dat teken moeten zijn. Wat was de stem erachter? Toen hij zijn leer begon te verkondigen en hen een stelletje slangen in het gras noemde, van toen af aan was hij niet meer populair, zie. Toen de stem bij het teken kwam. Het teken kwam eerst. Mozes kwam Egypte binnen met een teken. En hij gooide zijn staf neer en het veranderde in een slang. Dat was een teken. Maar na een tijdje volgde de stem op het teken. Toen werd het anders. Ziet u, ze willen dat niet. De stem moet op een teken volgen. En het had op geen enkele andere tijd kunnen komen dan op die tijd, omdat het de tijd was dat de schrift vervuld moest worden. Let eens op wat hij hem in de brandende struik vertelde. Ik heb het zuchten van mijn volk gezien. En ze gehoord en de kwellingen gezien die de slavendrijvers van Egypte hun aandoen. En ik herinner mij met mijn belofte die ik aan Abraham gedaan heb. 400 jaren waren verstreken en hij had Abraham verteld dat ze daarin zouden zijn. Ziet u, het had in geen andere tijd kunnen gebeuren. Mozes moest precies in die tijd komen. Gods grote klok tikt precies. precies juist. Er zal geen minuut sneller of langzamer lopen. Het zal precies op tijd zijn. Wel. Dus u ziet dat alles precies goed liep. Het had niet in een andere tijd kunnen komen. Ook hadden deze dingen niet in andere tijden kunnen komen. Dit had niet kunnen komen in de dagen van Luther. Het had niet kunnen komen in de dagen van Wesley. De dagen van de Baptisten of in de dagen van de Methodisten. Het had niet in toen kunnen komen. Het moet nu komen. Israël moet een natie zijn. De kerken moeten zo zijn zoals ze nu zijn. Er moest een derde boodschap komen, een gederde gemeentetijdperk. Er moest een Laodicea zijn. Het had zich niet kunnen vormen totdat Pinksteren kwam en ze haar kruid verschoot, uittrok en zich weer organiseerde en deed wat zij deed. Dan moet het komen, dan komt de Heere wanneer ze hem uit de gemeente zetten. Hij is het woord. Ze zijn overal bevreesd om dat woord uit te dragen. Ze houden zich er verschrikkelijk stil over, maar toch strijden ze erover. Zoals in Chicago, hier niet lang geleden, toen de Heer mij een visioen gaf, waren er ginds 300 predikers. Ik zei, wel nu, ik weet wat u over slangen zaten enzovoort. Ik zei, iemand van u, neem uw Bijbel en kom naast mij staan en bewijs het tegendeel, de stilste groep die u ooit hebt gehoord. Ik zei, ga dan van mijn rug af. Zie, het gaat voorbij aan wat ze op school hebben geleerd. Toch zeggen ze, broeder Branham is een profeet wanneer hij is gezalfd, maar wanneer de zalving van hem af is, oh, dan weet ik het niet. Wat een, als dat niet een teken is van een theoloog die in de war is. Het woord profeet zelf betekent een goddelijke openbaring van het woord, baarder van het woord. Het woord van de Heer komt tot de profeten. Dat was de wijze hoe Jezus werd geïdentificeerd. En na de opstanding zeiden ze, wij weten dat hij een profeet van God was. Zie, en geen mens kon deze dingen doen, tenzij God met hem was. Vervolgens wilden ze zijn boodschap niet aannemen. Ze wilden Johannes niet aannemen en hij was ook een profeet. Ze wilden Elia niet accepteren, geen van de overigen, terwijl ze de goddelijke openbaring hadden. Het woord, het Engelse woord profeet, Engelse woorden kunnen van alles betekenen. Het betekent een prediker. Maar wanneer u het hebt over een profeet van de oude Bijbel, dan betekent het een ziener. En zijn aanbeveling was dat hetgeen hij zei kwam te geschieden. En dat was een teken dat hij een profeet was. En hij, het was ook een teken dat hij de goddelijke openbaring van het geschreven woord had. En dan bevestigde God het na hem. Bewees het. Hoe? Wel nu, het moest gewoon op deze wijze zijn. Dat is alles. Er is geen manier om daar buitenom te gaan. God zei dat het op die wijze zou zijn. En dat maakt het vast. Zo is het ook vandaag. Ziet u? Dat teken moest daar zijn. Het identificeert dat woord en maakt het precies juist. Toen. Hoe hij beloofde. Hoe hij al zijn mensen voor het beloofde land voorbereidde. Nu, toen hij deze Exodus ging houden, wat een voorafschaduwing was. Nu, ik zal proberen over ongeveer 15, 20 minuten klaar te zijn met de boodschap. Let nu goed op. Ik wil dat u dit begrijpt, omdat het mogelijk is dat ik u nooit meer zal terugzien. Zie, merk op. Let nu op hoe hij zijn volk voorbereidde. Hoeveel weten dat hij nooit zijn methode wijzigt. Hij doet het nooit. Hij is, nu kijk eens in de Bijbel en zie of hij het ooit veranderde. Beslist niet. Hoe bereidde hij de mensen voor? Allereerst stond hij een profeet met een teken. Dat was Mozes. Is dat juist? En het teken had een boodschap. Een boodschap om zich gereed te maken. En zij trokken uit naar het land dat beloofd was. Vervolgens identificeerde hij zich met deze profeet doordat er een licht boven hem was. Een vuurkolom volgde deze profeet. We weten dat het ging met Mozes mee door de wildernis. We realiseren ons dat. En vervolgens gaf hij hun een teken ter verzekering dat zij niet bang of helemaal van streek en nerveus hoefden te zijn. Hij zei, wanneer ik dat teken zie, zal ik u voorbij gaan. Houd nu in de gaten hoe hij het deed. Hij bereidde eerst een teken voor, een boodschapper, een betuigde boodschap, de identificatie van de boodschapper, en een teken ter verzekering dat de reis was betaald. Ze zetten koers naar het beloofde land. Hetzelfde heeft hij nu gedaan. Wat heeft hij gedaan? Hij zond ons de Heilige Geest. De Heilige Geest is de boodschapper en de schriftuurlijke identificatie van hemzelf maakt hem onder ons bekend. Dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. En het teken is de zekerheid. Waar zijn we bang voor? Onze oversteek is al betaald en we worden met onze offer geïdentificeerd. Hij kan u niet afwijzen. Hij beloofde dat. We zijn geïdentificeerd. Israël die uit Egypte kwam, is zoals ik zei te vergelijken met de bruid die uit de kerk komt. Toen Mozes zijn bediening begon, verzamelde Israël zich tezamen in Goshen voor gebed en aanbidding. Juist, ze kwamen uit alle delen van Egypte. Dat is hoe de bruid zal doen en ze zal komen uit de eenheidsorganisatie, twee eenheid, drie eenheid en alle andere soorten. Ze zal eruit trekken, het moet gebeuren. We lezen hier in Hebreeën dat het eerste waar we aan moeten denken is uit alle delen komen, uit ongeloof vandaan komen. Nu de Heilige Geest beloofde om dat in de laatste dagen uit te roepen, kom uit van tussen de ongelovigen vandaan. Merk op, wij ontdekken in Hebreeën 10, 26, ik heb het hier opgeschreven, het zegt dit, indien wij willens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, dan is er geen offer meer over voor de zonde. Zie, als u willens ongelovig blijft, als u het zult opmerken, wat wil ik hier zeggen? Als u mij een ogenblik wilt verdragen totdat ik die illustratie heb gemaakt, kon voelen in de geest dat het niet goed overkwam, zie. Merk op, hier zijn de Hebreërs, ze zijn onderweg. God koos 12 mannen uit, of Mozes deed het, door de hand van God, om erheen te gaan, om het land te verkennen en om terug te keren met een teken uit het land. En toen ze daar kwamen, waren er 10 doodsbang. Wel, zeiden ze, die Amalekieten, daar geest in hun ogen zien we eruit als sprinkhanen. Jozua en Caleb keerden terug en brachten het bewijs mee, we kunnen het doen. Zie, dat zijn grensgelovigen. Ze komen door deze verschillende elementen heen en door de gemeente en verbinden zich aan een gemeente en aan dopen en vormen. Maar wanneer het erop aankomt om over te steken, om een teken te ontvangen, het bewijs dat het land er is, dat leven, Jezus Christus is niet dood, het is een andere dimensie, daar leeft hij in. Hij is met ons, hij is nu in ons. Wanneer het daartoe komt, dan kunnen we ze dat niet geloven. Dat was te veel, ziet u, en ze keerden terug en allemaal stierven zij in de woestijn, niet één van hen stak over. En kijk, als wij dat niet geloven, bij Methodisten, Baptisten, Presbyterianen, ik geloof dat mijn oude leraar hier vandaag zit, Dr. Roy E. Davis, velen van u kennen hem, hier in Fort Worth, hij zit hier misschien, ik herinner me dat wij over deze dingen gediscussieerd hebben, vele, vele jaren geleden, hij doopte mij in het geloof, in de zendingsbaptistenkerk, en zie, nu hier, als wij komen tot aan dat grensgebied, zeggen ze, wel glorie voor God, ik sprak in tongen, halleluja, dat is het niet. Als u slechts een beetje van dat woord niet gelooft, dan is er iets mis met uw ervaring, zie. U komt regelrecht tot aan het land en ziet dat het daar is. U ziet dat Jezus is opgestaan, hij is onder ons, u hoort het woord dat op de boodschap volgt en gelooft het nog steeds niet. Weet u wat er gebeurt? Zij stierven vervolgens in de woestijn. Als wij willen zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid hebben ontvangen, dan blijft er geen offer voor de zonde meer over. Dat is wat het boek der Hebreeën ons vertelt. En let nu op, terwijl wij de grote eindtijd tekenen die hij beloofde op de aarde zien, hoeveel te meer waarschuwt het ons dat de tijd op handen is. Stop met ongeloof, kom samen. Wij zouden elkaar moeten liefhebben en geloven en onszelf van de wereld afscheiden. Merk op, zij kwamen niet zomaar bijeen en spraken wat over de boodschap, zij moesten erin gaan, onder het bloed komen. Niet komen en zeggen, weet u, Mozes vertelde ons, de boodschapper, hij vertelde ons dat we bloed moesten hebben. Wat denken jullie ervan, jongens? Dat was het niet. Zorg ervoor dat het lam geslacht wordt en krijg het bloed erop. Wij kunnen komen zitten en het eens zijn met het woord en al het andere, maar bezitten het teken niet. Wat voor goed zal het ons doen? Geen enkel goed. Kom eronder. Hij was niet verantwoordelijk voor iemand die onder het bloed vandaan was. En hij is niet verantwoordelijk voor iemand die vandaag onder het teken vandaan is. De hele familie was alleen veilig wanneer ze onder het teken waren en het teken werd getoond. De hele familie. Gelooft u dat? Vandaag behoorden wij ons dat te herinneren, mensen. Onze kinderen en deze onzin voor tieners en rock'n'roll en dingen waar we doorheen gaan. En al deze Beatles en ongedierte. En weet u dat het allemaal hier in het boek van de Bijbel vertegenwoordigd wordt? Het staat in de Openbaring, zeker staat dat daar. Hoe de mensen, ze zijn dood, ze kunnen niet opstaan. Ze waren nooit eeuwig. Ze waren nog niet eens in de gedachten. Dus zullen ze sterven. Het zal voor eeuwig met hen gedaan zijn, totaal vernietigd. Ze zullen eeuwen en eeuwen lang gestraft worden voor wat ze gedaan hebben, maar alles wat een begin had, kent een einde. Dat wat geen begin heeft, heeft geen einde. Er is maar één vorm van eeuwig leven. Eén vorm van eeuwig leven, daar doen we onze moeite voor. Let op Jozua, het tweede hoofdstuk van Jozua. De gelovige heidense hoer had gehoord in haar familie en ze bracht hen onder het scharlakenkoord, wat een teken was van de boodschappers van Jozua. Gods vernietigingsengel eerbiedigde dat teken en dat alleen in die stad. Daar was Gods vereiste door zijn dienstknechten, namelijk dat God dit teken vereiste. En dat was het enige. Ik geef er niet om of het de burgemeester van de stad was, of dat het de heiligste man in de stad was, of dat ze naar de grootste kerk in de stad gingen. Alles in de stad viel, behalve dat huis. God eerde alleen dat teken. Merk op. Jericho had gehoord dat God grote dingen aan het doen was, maar ze gaven geen acht op de waarschuwing. De mensen van vandaag zijn net zo, ze horen wat God de laatste paar jaar heeft gedaan, maar ze slaan er geen acht op. Deze geweldige kracht van genade en tekenen, zoals hij beloofde, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn. Hoe hij beloofde dat Isaac er zou zijn. Kijk wat er gebeurde in Sodom. Onthoud, daar was het teken van Sodom. Maar de boodschapper van Malachi 4 is er om de harten van de mensen terug te voeren naar de vader, de Pinkstervader, terug naar de Bijbel. Er kan geen andere Bijbel meer zijn, of iets anders. Dit is de hele openbaring van God. En iemand zegt, wel, ik geloof dit gedeelte, maar dat weet ik niet. De echte boodschapper van God zou u terug doen keren naar de gehele zaak, zie. Merk op. Dat is wat de Heilige Geest doet. U terugbrengen naar elk woord van God. Zijn genade werd getoond. Zijn oordelen volgden daarop. Zij moeten hebben geloofd dat ze veilig waren in hun geweldig grote denominationele gebouwen die ze daar in Jericho hadden. Maar ze ontdekten dat het niet werkte. Er moeten sommigen zijn geweest van, misschien kwamen ze op de een of andere wijze binnen. Er waren een paar jongens die daar binnenkwamen en haar vertelden om al het voorbestemde zaak bij elkaar te krijgen. En ze gebruikte haar huis als kerkgebouw en ontvingen de boodschappers. En vervolgens kreeg ze alle in haar stad die wilden geloven onder het teken. Eén vrouw. In die hele grote samenleving. Eén kleine vrouw die als slecht bekend stond, waarschijnlijk was ze van elke gemeente in de stad uitgesloten, maar ze geloofde die boodschapper. En die boodschapper liet een teken achter, een aanwijzing, en God eerde het teken. Zo is het vandaag. Denk eraan dat toen die vernietiger van Gods toren kwam, en dat grote systeem viel, dat teken haar huis in veiligheid hield. Niet omdat zij een goede vrouw was, maar omdat zij geloof had en het teken had aangebracht. Wel nu, wat als zij gezegd zou hebben, ja, dat waren fijne mannen, ik heb zeker genoten van de boodschap die ze gaven, maar eerlijk gezegd klinkt het een beetje onnozel om dat koord uit mijn raam te laten hangen, ik zal het gewoon binnenhalen. Het zou gevallen zijn. God eerde alleen het teken. Hetzelfde als met het levensteken in Egypte. Jozua was een type van Jezus, omdat Jozua Jehovah Redder betekent. Hij was een type van Jezus, was getrouw aan het bewijsteken dat zijn boodschapper had gepredikt. Jozua bleef trouw aan dat bewijsteken. Alles daaronder werd gered in Egypte, alles daaronder werd gered in Jericho. Het bloed van het lam is vandaag een type van het teken. De Heilige Geest is het werkelijke teken van vandaag. Alles daaronder is veilig, alles wat eronder vandaan is, is niet veilig. In Hebreeën 13, 10 en 20 wordt hij het eeuwigdurende verbond genoemd. Het oude verbond was één ding, dit is het nieuwe, dit is het eeuwigdurende verbond. Gods aan het bloed verbonden beloften maken ons vrij van zonde en schande en maken ons anders dan de rest van de wereld. U hoeft zich niet anders te kleden. Iedereen kan zich anders kleden. U moet aan de binnenkant anders zijn. Het leven is aan de binnenkant, niet het dragen van kleding. Het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken of het dragen van klederdracht, maar het is de lijdzaamheid, goedheid, vriendelijkheid, geduld in de Heilige Geest. Nu, de beloften maken vrij van zonde. Tonen dat God uw zonde niet heeft herkend. David zei, gezegend is de man die God de zonde niet toerekent. En God zal nooit zonde toerekenen aan dat teken. Omdat het teken het betaalde bewijs is dat God het al ontvangen heeft. En u hebt daar het teken voor. Uw geloof heeft het gekocht. En u hebt de aankoopprijs van uw verlossing in uw lichaam om hem te aanbidden. En om zijn belofte en kracht te tonen. Het Nieuwe Testament betekent nieuw verbond. Het bloed betekent leven. Het Nieuwe Testament is het Heilige Geest Testament. De Heilige Geest die getuigenis aflegt van dat Jezus Christus uit de dood is opgestaan, aantonend dat Jezus aan elke vereiste voor ons heeft voldaan en vandaag levend is. Het teken bewijst dat hij levend is om zichzelf met ons te identificeren overeenkomstig zijn belofte. Wel nu, hoe kan een mens de Bijbel lezen en zien dat hij het beloofde en zien dat Christus in deze laatste dagen is teruggekeerd en de vorm van de Heilige Geest en zichzelf levend geïdentificeerd heeft? Dat is het teken. Dat is het bewijsteken. Dat is de prijs die betaald is. Leun nooit op de een of andere sensatie. Ik voelde rillingen over mijn rug lopen en ik rook niet iets. Ik zag wat bloed in mijn handen of wat olie. Of ik heb mijn universiteitsgraad gehaald. Of ik danste in de geest, ik jubelde, sprak in tongen. Die dingen mogen in orde zijn. Ik heb er niets tegen, maar dat is niet waar ik het over heb. Ik spreek over de identificatie van het teken. Jezus Christus opgestaan en nu in ons. Die zichzelf identificeert om zijn beloofde woord voor deze dag te betuigen. Amen. Dan zijn u en Christus één. God en Christus zijn één. In die dag zult u weten dat ik in de Vader ben, de Vader in mij, ik in u en gij in mij. Daar is God vlees gemaakt, in menselijk vlees, die zichzelf levend toont na 2000 jaar, dat is het teken. Als u niet binnen bent, kom dan echt vlug binnen. Vrienden, het zou voor altijd te laat kunnen zijn. We weten het niet. Laat zijn tegenwoordigheid zien. Het Nieuwe Testament, het bloed. En het is nu levend om te betuigen. En omdat hij is, hebben wij het recht op alles wat hij voor ons verworven heeft. Een man die de doop van de Heilige Geest heeft. Of een vrouw die de doop van de Heilige Geest heeft. Heeft recht op alles wat Jezus voor ons verworven heeft. Want dat is het teken dat wij hebben. Dat is de kracht om te kopen. Zeg dat u bijvoorbeeld zegt, nou broer Brennan, wat bedoelt u eigenlijk? Hier, ik zal het duidelijk maken en ik wil dat u zieke mensen het begrijpt. Kijk, als ik uitgehongerd was en ik wist dat een heel brood, laten we zeggen, 25 cent zal kosten en dat er een broeder langs zou komen die zegt, hier, hebt u een kwartje broeder Brennan, u verhongert, neem dit kwartje. Weet u wat, ik kan net zo blij zijn met dat kwartje in mijn hand als met het brood in mijn hand. Omdat ik het afbetalingsbedrag heb, ik heb het teken om het brood te krijgen. En daar precies is het brood. En het enige terwijl ik het teken vasthoud, namelijk het kwartje om het brood voor te kopen, kan ik net zo blij zijn met het teken als dat ik het met het brood kan zijn. Nu, wanneer u de doop van de Heilige Geest hebt, dan is dat het teken dat u elk verlost ding hebt waar Jezus voor gestorven is en het behoort u toe. Het is in uw hand. Bent u bevreesd om er aanspraak op te maken? Als ik het in mijn zak stop en zou zeggen, wel, ik weet niet of ik dat brood wel of niet kan kopen, dan zou ik sterven van de honger. Maar onthoud dat de verkoper zegt, ik verlang één ding, meneer Brennan, voor één kwartje kunt u het brood hebben. Ik heb het, amen. Dat maakt het vast. Dat is de reden dat wij vandaag niet zoveel dingen voor elkaar krijgen, omdat het teken niet getoond wordt. Het waarachtige teken. Oh, wij hebben een heleboel namaak, maar ik bedoel het echte teken. Kijk. Dan, wanneer wij het ons realiseren en het teken tonen, dan spreekt het leven dat nodig was voor het teken, het bloed, voor ons. Herinner u dat het bloed van het verbond vergezeld ging met het teken en het woord verzekert ons van de belofte. Het teken is het bewijs dat de losprijs voor ons is betaald. Dan nu, als u daar niet in besloten bent, tja, natuurlijk zult u dan nooit iets ontvangen. U wandelt alleen maar door en gebedsrij heen, wandelt weer terug naar buiten, wandelt naar het altaar toe, u kijkt omhoog en wandelt weer terug naar buiten. Maar o, broeder, wanneer het teken eenmaal in uw hart wordt geplaatst en u weet dat het de opstanding van Jezus Christus in u is, dan zal er iets gaan gebeuren. Niets zal het u doen omkeren. U weet waar u thuis hoort. Volledige gehoorzaamheid aan het hele woord van God geeft u het recht op het teken en niets anders. Gezegend is hij die al zijn geboden doet. Hij zal recht hebben op de boom des levens. Wanneer wij dan bidden, dan moeten wij het teken hebben om bij onze gebeden aan te bieden. Faal niet om dat te begrijpen. Wanneer u bidt, moet u het teken over uw gebed heen houden. Hebt u het niet, bid dan niet. Bid dan totdat uw teken komt, omdat u niet werd beloofd het te ontvangen. Zie, u moet dit teken eerst hebben. Dat is de losprijs, uw geloof om het te geloven. Nu, een teken van volledige gehoorzaamheid. Vrees is weg. Paulus vertelt ons dat het bloed van betere dingen spreekt. U zegt, bloed dat spreekt? Ja, het bloed spreekt. In Genesis 4, vers 10 ontdekken wij dat God zei dat Kaïns of Abels bloed vanaf de aarde sprak. We ontdekken in Hebreeën 12 dat het bloed van het verbond van Christus van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Zie? Wij ontdekken dat het bloed werkelijk spreekt, het spreekt in uw belang. Het leven dat in u is, spreekt van het vergoten bloed. Amen. Amen. Ik wenste dat iedereen dat kon zien. Zie, als u kon zien wat het is het leven dat in u is. Zie, dat bloed vereenzelvigt, identificeert u ermee. Het is het teken wat het inhoudt, is dat het bloed over u vergoten wordt. U hebt het aangenomen en het leven is in u gekomen. U hebt het teken, dat is de Heilige Geest. Wanneer wij bidden, moeten wij het teken hebben om bij onze gebeden te tonen, zoals ik zei. En nu, voor ons geloven en het teken aanbrengen bij de hele familie, zoals in Egypte, Jericho of zelfs in de Handelingen 16:31, waar we zien dat Paulus tegen de Romeinse bevelhebber over 100 zei, geloof en heel geheel uw huis zal gered worden, breng het aan bij uw familie. Hebt u een ongered kind, leg dan het teken bovenop hem en zeg, Heere, God, ik claim hem. Blijf daarbij. Als u een moeder hebt of een geliefde die verloren is, leg dan dat teken op hen en zeg, Heere, God, ik claim het. Amen. Gooi al de wereldse rommel uit uw huis. Kom ervoor in gereedheid. Verbrand uw korte broeken. Gooi uw kaartspellen weg. Kom van uw sigaretten af. Smijt uw ongeloof en uw kerkpapieren in de vuilnisbak waar ze thuis horen. Amen. Dan komt u in gereedheid. Wat daarna doen, breng dan het teken aan in gebed met echte zekerheid. Echte zekerheid, echt geloof. Breng het aan. Breng het met vertrouwen aan. Wanneer u het teken aanbrengt, weet dat u gereinigd bent. Als onze hart ons niet veroordelen, dan hebben we ons verzoek. Zolang u mensen de dingen doet die verkeerd zijn, hoe zult u God gaan vragen om iets voor u te doen? Wanneer u weet dat u verkeerd bent. Dat is de reden dat wij vooruit en achteruit wankelen. Ik zeg dit niet om pijn te doen. Ik zeg dit om u recht te trekken, om zaken op orde te krijgen. Hoe zult u het op de ashopen van Sodom en Gomorra kunnen bouwen? Kom terug. Verenigingen en predikers laten de mensen van alles doen en vinden het goed en zetten alleen hun naam op een boek en noemen hen dit, dat of wat anders. Terwijl het een schande is en het is zover gekomen dat geloof iets is, dat zelfs niet, weten zelfs niet, nog maar heel af en toe weten ze wat het eigenlijk is. Ze hebben een hele hoop, een heleboel hoop, maar geen geloof. U moet terugkomen totdat alles uitgekampt en schoon is. Neem dan uw teken waarvan u weet dat het Jezus Christus in u is. Breng dat het vervolgens aan. Als iets niet gebeurt, dan is er iets mis. Ga weer terug. U hebt de verkeerde zaak in handen. Hij belooft het. Hij was degene die beloofde. Pas het toe. Lees Efeze 2 vers 12 eens als u wilt. En u zult het daar ontdekken. Merk ook Hebreeën 9 vers 11 op. Waar Paulus zei. De levende God te dienen. Het levende onderwerp. Niet zeggende. Het is net zoals wanneer ik heen ga zoals de Hebreeën gewoon was. Nam zijn offer en liep de weg af. Met een grote vette stier. En legde zijn handen erop. En verenigde zich ermee en vergoot het bloed. En ging er gerechtvaardig terug. Jehovah vereist het. Hij deed het. Vervolgens kwam de volgende generatie. Misschien waren zij een beetje afgekoeld. Iemand anders werd een beetje kouder. Het eerste wat plaatsvond was dat het een familietraditie werd. Dat is wat Pinksteren voor ons is geworden. Een familietraditie. We gaan zitten en zeggen. Ah, Bruno Branham doet alsof hij gaapt. Was die televisieshow vanavond niet behoorlijk goed? Ik ben benieuwd wat ze daar ginds in de kerk hebben gedaan. Heer Jezus genees. O genade, ziet u. Het werd een familietraditie, weet u. Ik heb laatst in tongen gesproken. Ik hoor hierbij of daarbij, weet u. Oh, het is een familietraditie. Weet u wat God zei? God zei, jullie vette rammen stinken in mijn neusgaten. Dat is juist. Jullie offers zijn een stank geworden. Maar dat is ook met de Pinksteroffers gebeurd. We weten van denominatiegrappenmakers en gedoe. Onze vrouwen en mannen die handelen op de wijze zoals ze doen. Een vorm van godzaligheid. Zwepen de muziek op en iemand springt op. Een poosje op en neer en dan is het allemaal voorbij. Het is als een emmer water die er naartoe stroomt als het woord van God. Of niet naar, ons, niet naar voren gebracht wordt. En iemand heeft gered. Wat is er aan de hand? Uw offers beginnen te stinken voor het aangezicht van Jehovah. En het was op dat tijdstip dat Jesaja op het toneel verscheen en hun alle vertelde, ik zal u een eeuwigdurend teken geven en een maagd zal zwanger worden, ziet u? Daar bent u er. Geen dode formulieren en geloofsbelijdenissen, nee, maar een levende zaak, de levende God, die uit de dood is opgestaan en onder ons leeft. Enige van deze dergelijke kerken die deze dingen geloven, ontkennen dat er zoiets is als een teken. Een man probeerde me wijs te maken dat alleen de 12 apostelen de Heilige Geest ontvangen hadden en dat het daarbij afgedaan was. Oh, maar wij die het woord geloven, weten wel beter. Wij weten dat dit de levende tegenwoordigheid is, want hoe weten wij dat dit de levende tegenwoordigheid van Christus is, de geest die onder ons is? Hij doet hetzelfde als wat hij doet. Dat is het bewijs ervan. Een wijnstok wordt herkend aan de vruchten die hij draagt. En als dan die eerste wijnstok opkwam en een boek van handelingen erachteraan schreef, en dezelfde dingen die Jezus deed, de apostelen eveneens deden, dan zal de wijnstok, wanneer hij opnieuw opkomt, dezelfde zaak doen. Zie, Hebreeën 13:8 zegt dat hij dezelfde is. Amai, hij bewijst dat God hem voor ons heeft opgewekt, overeenkomstig zijn beloofde woord. Hetzelfde Het zegel der belofte, Efeze 4:30 zegt, bedroef de Heilige Geest van God niet, waarmede gij verzegeld zijt tot de dag van uw verlossing. Niet tot de volgende opwekking, tot de dag van uw verlossing. Erin gedoopt zijnde, volgens 1 Korinthe 12. En in hem is de volheid en geen zonde wordt in hem herkend. Hij die uit God geboren is, doet geen zonde. Het zaad van God blijft in hem en hij kan niet zondigen. Hoe kan hij het, wanneer het teken daar is? Het teken is een bewijs dat hij aangenomen werd. Wel nu, u zegt, ik zondigde. Wel, dan hebt u het teken nooit gehad, ziet u. Het teken is een barrière. Het toont aan dat de prijs is betaald. Als Satan het u probeert te geven, denk dan gewoon hieraan. Als Satan u een ziekte probeert te geven, als u enig iets probeert te geven, weet u wat u moet doen. Toon hem uw teken. Zeker, ziekte zal een christen treffen. Toon hem uw teken en bewijs hem dat u een betaald product van God bent. Wedersta de duivel en hij zal van u vlieden. Men, houd het teken over uw onwankelbaar geloof en zijn beloofde woord. God gaf ooit eens een regenboogteken als een bewijs. Ik ga stoppen. Gaf een regenboogteken als bewijs. Ik heb nog ongeveer 10 minuten nodig en zal dan mijn gebedsrij houden. Hij bleef altijd trouw aan dat teken, nietwaar? Hij doet het nog steeds. Al deze duizenden jaren heeft hij geen enkele keer gefaald om het te tonen. Hij was getrouw aan dat teken. Dit toont ons dat hij nog nooit en ten nimmer erin zal falen zijn teken te eerbiedigen. Het maakt mij niet uit of het, als Jezus de eerste 10.000 jaar niet terugkomt, hebt u het teken, hij moet het nog steeds eerbiedigen. Nog als hoeveel dingen veranderen en wat nog meer, hij moet dat teken eren. Hij zei dat hij dat zou doen. In orde. Wij verwachten nu van ons dat wij zijn teken laten zien over ons door God gegeven geloof aan elke ongelovige cultist die er in het land en de wereld is. Die gelooft dat tekenen en wonderen de gelovigen niet volgen. En om trouw te zijn aan dit teken. En het toont dat het kaartje is betaald. En dat wij zijn aangenomen voor de opstanding. Dat wij het teken leven in ons hebben. Dat is een snijdende boodschap. Maar het is de waarheid. Dat is wat we nodig hebben. De waarheid. God, help ons de waarheid te verstaan. Gij zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Ik maak er aanspraak op dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, heden en voor immer. Ik geloof dat God de Heilige Geest geeft als een teken, precies nu, vlak voor de uittocht van de bruid die uit de kerk weggaat. Ik geloof dat er zoveel lariekoek is van mensen die zeggen dat ze juichten, dat ze in tongen spraken. Ik geloof in die dingen, maar u kunt daar niet op vertrouwen. Hoe kunt u daarop vertrouwen en vervolgens het woord ontkennen? Zie, het teken is het woord dat in u geïdentificeerd, dat zijn leven voortbrengt. Dat is God die zijn eigen uitlegger is. U hoeft niet te zeggen, wel nu legt u mijn tong eens uit. Dat is het niet. Hij legt uw leven uit door het woord. Wanneer hij uw woord neemt wat u bent en zijn woord daardoorheen identificeert, dan is er geen uitleg bij nodig. Die is er al. God geeft zijn eigen uitleg. En wij hebben deze belofte voor vandaag gekregen. O Dallas, uw lieflijke groep christenen. Word in deze tijd niet door dit spul dat u rond ziet gaat weggedreven, ziet gaan, want het zal vergaan. Toon altijd dat teken. Laat dat teken zien. Lees de Bijbel. Kom met alles overeen. Als uw geest in u daarop geen amen zegt, dan kunt u maar beter teruggaan en wat u hebt voor het teken omwisselen. U hebt het niet. Ik weet dat dit een heleboel is wat hier op één middag wordt gezegd en het is nu al 4:30. Het is nu tijd als we om 5:00 willen weggaan voor de gebedsrij. Gelooft u dat Jezus Christus vandaag leeft en regeert? Gelooft u dat wat ik u verteld heb de waarheid is? Het is het teken, het vereiste. Ik kan alleen spreken van wat de waarheid is. Ik spreek alleen wat ik zie, wat ik hoor en wat aan mij geopenbaard is. En waarom ik dit zeg, van de tienduizenden maal duizenden keren heeft het geen enkele keer gefaald de waarheid te zijn. Wel nu, dat moet God zijn. Dat moet God zijn. Wel, God zou God iemand zo'n bediening geven die niet zou weten waar hij het over had? Zou hij zichzelf met die ziener identificeren en zich dan omkeren om hem een door de war gehaald woord te geven? De kerel die het ontkent is degene die in de war is. En God is niet in de war. God is zijn eigen uitlegger. Ontvang het teken. Rust niet op het bij een kerk horen of op een paar formulieren of zoiets. Krijg het teken. Houd het vast. Het is het enige dat God zal herkennen. Wanneer u dat uur wanneer uw dood nadert, houd dan maar liever dat teken over uzelf heen. In de wetenschap dat ik op die dag van zijn komst bij die opstanding dat teken kan tonen. Het zal niet in het lichaam zijn. Dat is helemaal weggerot. Maar in deze geest die niet kan sterven. Het is eeuwig leven. Daarin rust het teken. En hij beloofde, ik zal hem in de laatste dag opnieuw opwekken. Diezelfde Jezus Christus is hier. Hij is een boodschapper. Hier is de boodschapper en hij is de boodschapper die er is om zijn boodschap te betuigen. Ik ben de boodschapper niet. Hij is de boodschapper. En dit is de boodschap. En als u een geest hebt die het daar niet mee eens is, hoe kan het dan de boodschapper van de boodschap zijn? Alleen het teken zal het identificeren. Amen. Ik voel me religieus. Echt waar, ik voel me alsof ik nu regelrecht weg zou kunnen vliegen. Omdat ik weet in wie ik geloofd heb. En ik heb mijn leven met hem in zijn opstanding geïdentificeerd zien worden. Zijn tegenwoordigheid is hier. Neem het aan, vrienden. Doe het alstublieft, diep in uw hart. Ik weet dat we allemaal rond dit altaar komen om te bidden. Dat is een oud-methodiste idee. Ze deden dat niet meer in de Bijbel. De Bijbel zei, zoveel als er geloofden werden gedoopt. Dat klopt, er was niet zoiets als een altaaroproep in de Bijbel. Dat is iets dat wij eraan toegevoegd hebben, wat in orde is. Alles wat God zegent is in orde, zoals gezalfde doeken, zoiets staat niet in de Bijbel. Ze namen het van het lichaam van Paulus, zakdoeken en schorten. Maar elke wijze die u wenst te doen is in orde. Op uw stoel, bij het altaar, waar het ook is, de enige zaak is, breng dat teken bij u aan. Onderzoek uzelf, kijk dan het soort leven, hoe het gaat. Kijk of het is aangebracht of niet. Als dat niet zo is, leg dan alles wat u heeft aan de kant en keer terug. Tot het teken is aangebracht. Laten we bidden. Hemelse Vader, misschien heb ik gehaast gesproken, maar hoe zal een spijker blijven vastzitten, tenzij je hem erin vastlaat? Ik bid, Vader, dat het in de harten van de mensen geslagen zal worden, zodat zij zullen zien dat het niet een door mensen bedacht iets is. Ik probeer niet een bepaalde organisatie te identificeren, of een clan, een cultus of een persoon, of mijzelf of iemand anders. Het is Jezus Christus. Ik gooi al die organisaties op één hoop. Er zijn er 6 in het ene en een half dozijn in het andere volgens uw woord. De oude moederhoorn, Openbaring 17 in de Bijbel, was de moeder van elke van de hoerendochters. En ze zouden geen man kunnen zijn, ze waren hoeren. En ze gingen allemaal in het bed van wereldgezindheid. En we zien dat zij het gedaan hebben, Pinksteren en al. Maar Jezus, u blijft nog steeds Jezus. Laat hen niet naar een boodschap van een kerk luisteren, maar naar de boodschap van Christus, het woord. Wilt u zichzelf vandaag identificeren, heren, met gelovigen? Genees al de zieken. Vergeef onze zonden, heren. Als een dienstknecht van God, van u bid ik, vergeef alstublieft mijn zonden en vergeef de zonden van deze mensen. Ik vertrouw erop, heren, dat ongetwijfeld ieder van hen heeft meegeholpen in het opbrengen van offers om de gebouwen te bekostigen. En zij hebben hun geld eraan besteed, ze hebben alles gedaan, heren. O God, ik bid dat niet één van hen zal missen, heren. Mogen iedereen, ik doe dat met oprechtheid. En toch, heren, moet men streng zijn. Wij weten dat het liefde is om te corrigeren. Liefde is corrigerend. En ik bid voor, dat is de reden dat u uw volk corrigeerde, omdat u hen lief had. En voor elke zonde moet rekenschap af worden gelegd. Vader, ik bid dat u onze zonden zult vergeven, terwijl we ze nu beleiden. En we zijn ver afgedwaald, heren. Ik word met deze Pinkstermensen vereenzelvigd, heren. Ik ben één van hen. En ik bid, God, dat u ons allemaal zult vergeven. En neem enkele van deze leiders en maak dat ze zich omkeren. En laat hen daar nog eens op Golgotha zien. Dan zullen ze vergeten wat ze moeten zijn, een opziener of een bisschop of wat het ook mogen zijn. En weten dat wij geen grote in dit koninkrijk zijn. We zijn allemaal kinderen van God. Ik bid dat u ons zult helpen nu. Identificeer uzelf vandaag onder ons. We vragen het in Jezus Christus' naam. Amen. Nu, vlak voordat we met de gebedsrij gaan beginnen, kan het zijn dat hier iemand is die hier nog nooit eerder is geweest. Ik weet niet wie u bent, maar God kent u. Als ik u de waarheid heb verteld, laat God dan aantonen of het wel of niet de waarheid is. Dat is het bewijs ervan. Als hij uit de dood is opgestaan, dan is hij dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Hij zei in Johannes 14, 12, hij die gelooft, niet iemand met schijngeloof, hij die gelooft in mij, die de werken die ik doe, zal hij ook doen. Is dat juist? Iemand zei, grotere zult u doen. Dat klopt. Hij zei, wel, wij prediken het evangelie, dat is het grotere. Doe de slechtste dingen die hij deed, dan zal het aan mij bewijzen. Dat zal het aan mij bewijzen zien. Dan zullen we over de grotere praten. Ik kan u de grotere dingen aantonen die hij nu doet, dan wat hij deed toen hij ook hier op aarde was. En dat is niet alleen maar het prediken van het evangelie, dat is tekenen en wonderen. En er is geen tijd voor ons, geloof alleen, en mogen dit God des hemels, die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt en hem hier na 2000 jaar aan ons levend geïdentificeerd heeft, mogen gij deze boodschap als juist identificeren. Het teken moet worden aangebracht. Wel nu, u die ziekte en problemen hebt, bid. Zeg gewoon oprecht, Heere, ik geloof dat u een hoge priester bent, die aangeraakt kan worden door de gevoelens van onze zwakheden, en deze prediker heeft ons verteld dat u bij ons aanwezig bent. Daarom wil ik ook dat u bij ons aanwezig bent en uzelf identificeert. Nu bid in ieder van u. Nu is het aan God om iets te zeggen. Wat een tijd. Oh my. Ik wenste dat u iets zou kunnen weten. Hoe je je voelt wanneer dat komt. De hele wereld is van u. Amen. Geen duivel kan iets uitrichten. Hij is een verslagen wezen. Mijn Heer is aanwezig. Het is allemaal in onze handen. Amen. Wees alstublieft erg rustig. Loop niet stil. U in de rolstoelen en dingen, denkt niet dat u hulpeloos bent. Geloof, u bent al door gebedsrijen heen gegaan. En het faalde telkens. Het was niet de prediker die voor u bad dat die faalde. Het was uw geloof en u bent begonnen te denken dat u er niets meer aan kunt doen. Zorg dat u gelooft. Hier, hier is dit licht. Hier, boven een kleine gekleurde dame die precies hier zit. Staande met haar handen op, omhoog op deze wijze. Ja, u bad. Jawel, gelooft u dat ik zijn profeet ben? Of zijn dienstknecht? Ik had dat niet moeten zeggen, omdat de mensen er zo zeer over vallen. U hebt een fijn... Hier is een blanke man en een gekleurde vrouw. Net zoals het was met onze heren en de vrouw bij de bron. Twee verschillende rassen. Hij liet hem weten dat er geen verschil is tussen rassen. Onze huidskleuren hebben er niets mee te maken. We zijn allemaal... We zouden elkaar een bloedtransfusie kunnen geven. God maakte uit één bloed al de naties. U hebt hoofdpijnen. Verschrikkelijke hoofdpijnen. Verder hebt u een last op uw hart. Dat is voor dat kind. En u, het is benauwd. Dat is precies, is dat waar? Dat is waar. Deze dame die daar tegenover u zit, het lijkt erop dat ze met u verbonden is. Zij is uw moeder, dat is juist. En er is iets verkeerds met haar. Gelooft u mij, dame? Echt waar? Uw moeite is een pijn in uw zij. Dat is juist. Het is uw rechterzij die pijn doet. Is dat juist? Hef uw hand omhoog als het juist is. Het zal u niet meer lastigvallen. Gelooft u als God mij kan vertellen wie u bent? Mevrouw Lowe. Correct. In orde. Vervolg uw weg. De Heer Jezus geeft u uw verzoek. Helemaal daar aan het einde zit een kleine, andere kleine gekleurde dame. Ze zit hier naar te kijken. Het lijkt erop of het haar aan stukken scheurt. Ze kijkt me recht aan. Ze gelooft het. Dat is, ziet u dat ding niet precies bij haar? Ze lijdt aan een nierziekte. Dat is juist. Het is nu allemaal voorbij. Heeft u genezen? Amen. Waarom gelooft u niet? Indien gij kunt geloven, zijn alle dingen mogelijk. Gelooft u dat? Amen. Hier is, kijk hier eens naar de gekleurde mensen. Waar blijft jullie geloof, blanke mensen? Precies, hier zit een gekleurde dame recht aan te kijken. Min of meer grote drama. Ze heeft, dame, ze heeft een probleem met haar knie. Ze heeft ook nog een probleem. Ze heeft een hartkwal. Ja, en ze kent zwaktes, opvliegers en dat soort zaken. In het bijzonder, wanneer u probeert te gaan liggen, verstikkingen. Zie, dat gebeurde gisteravond. Onthoud... Ik lees uw gedachten niet, maar ik weet waarvoor u gebeden hebt. U wilde vandaag hiervoor eruit geroepen worden en hij heeft u geantwoord. Nu, u kunt ook amper overeind komen omdat u een gewrichtsontsteking hebt. Dat is juist. En dan nog wat, u hebt een maagkwaal, namelijk een gezwel in de maag. Dat is waar. Wel nu, gelooft u dat ik zijn profeet ben? Ik zal het hoe dan ook zeggen. Geloof hem en u zult gezond worden. Amen. Wat dan met uw maagkwaal? Gelooft u dat God uw maagkwaal die daar zit ook zal genezen? Gelooft u het? In orde, dan kunt u uw genezing van uw maag krijgen. Amen. U wilt stoppen met roken, dame, daar ginds. Gelooft u dat God ervoor zal zorgen dat u zult stoppen met roken? U bent altijd al een hele poos aan het proberen. U hebt ook een maagkwaal. U hebt geprobeerd die met sigaretten op te houden. Dat heeft u uw maagkwaal bezorgd. Dat ze opgeven, ik bestraf ze voor u in de naam van Jezus Christus vanwege uw geloof om hem aan te raken. Ik daag u uit om God te geloven. Hier zit een kleine vrouw te bidden voor een geliefde die in het ziekenhuis aan kanker stervende is. Juist. Juist. Het is een oom. Dat is juist. En u bent of een u bent de vrouw van een prediker. Geloof met heel uw hart en de man zal beter worden. Halleluja. Ik daag u uit om God te geloven. Wat is dat? De identificatie dat Jezus Christus... U zegt, wat is dat? Hij is het woord. In het begin was het woord. Het woord was met God. En het woord werd vlees gemaakt en heeft onder ons gewoond. Het woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Een onderscheider van de gedachten en bedoelingen van het hart. Kunt u niet zien dat het woord onder ons is gekomen in de laatste dagen? Het is de Heilige Geest die het woord van God neemt en Jezus Christus identificeert. Wat het teken is. Amen. Gelooft u? Hoeveel hebben gebedskaarten? Laten alle aan deze kant die gebedskaarten hebben hier in deze rij gaan staan. Allemaal aan die kant. Precies aan die kant. Kom hier in het gangpad staan. Nee, precies daar in het gangpad aan de rechterkant alstublieft. Precies daar, ordebewakers, ga op uw plaats te staan. Dan wanneer zij er doorheen zijn gekomen, laat dan de anderen allemaal gaan staan nadat zij er doorheen zijn gegaan. Dus omgekeerd, wat de andere kant betreft, laat nu iedereen eerbiedig zijn. De Heilige Geest heeft de samenkomst overgenomen. Dus er is genoeg gezegd en gedaan om het te bewijzen. Hoeveel geloven dat hij hier is? Hoeveel geloven dat het een teken is? Hoeveel geloven dat het woord is? Kijk, hoeveel weten dat het boek der Hebreeën zegt dat het woord van God de gedachten die in het hart zijn onderscheidt? Hoeveel weten dat? Hoeveel weten dat dat de reden is dat Jezus de gedachten in hun harten kan onderscheiden? Namelijk omdat hij het woord was. Hoeveel geloven dat? Hoeveel geloven dat dat bij de profeten was? Zij waren degene tot wie het woord kwam. Als het woord dan tot ons terugkeert, zou het dan niet hetzelfde doen? Hoe kan dan het woord dat het woord identificeert verkeerd worden bevonden door het woord? Hoge genade, eerbiedig. Hey, deze dame die hier zit, zij heeft ook iets op haar hart. En ik draaide me net om en ving het op. Bent u niet mevrouw Grant? Ik heb dat nooit geweten, maar ik ben mevrouw Grant omdat ik u bij hem zie. U hebt een nervositeit die u last bezorgt. Uw zoon heeft een bepaald iets, het ziet eruit als druppelend bloed. Ik daag u uit het te geloven. Amen. Hij is de heerser over de situatie. Hij is de heerser over de dood. Laten we bidden. Heer Jezus, terwijl uw tegenwoordigheid ons hier in dit gebouw zalft en we zijn ons ervan bewust dat dit de Heilige Geest is, bid ik, Heer, dat u elk persoon die deze zakdoekjes bij zich draagt, tot genezen, op een keer zoals ons in de Bijbel is onderwezen, stak uw volk regelrecht op het pad van hun plicht de Rode Zee over. En de zee stond hen in de weg, op hun reis naar het beloofde land. God keek met boze ogen door die vuurkolom heen, naar beneden, en de zee werd bevreesd, trok zich terug en Israël ging voort naar het beloofde land, regelrecht op hun pad van plicht. O Heere God, laat uw ogen door het bloed van Jezus Christus heen kijken, helemaal naar binnen, in dit teken dat we hier vandaag boven deze zakdoeken houden, en mag iedereen die je draagt de ziekte bevreesd worden. Mag hij bij zich terugtrekken en laat uw volk oversteken naar de belofte van goede gezondheid. Het gebed is geloof zal de zieke oprichten. In de naam van Jezus Christus laat het zo zijn. Amen. Hoeveel gelovige methodiste predikers zijn hier? Baptiste predikers, Presbyteriaanse predikers, Baptiste predikers, Lutheraanse of Prinkste predikers. Hoeveel van u geloven dat dit de waarheid is? Kom hier en kom dan naast me staan als we zo voor de zieken bidden. Kom hier naar voren als uw predikers die geloven. Al uw predikers die geloven. Is in orde, niet waar, broer Grant? Is dat in orde? Kom hier naartoe. Broer Grant heeft een bediening om voor de zieken te bidden. Een dappere man, een goede man. Een man waar God naar luistert en voor wie hij gebeden beantwoordt. Broeder Grant, ik ben blij om mijn arm vandaag om hem heen te slaan en dat te zeggen, mijn broeder. Nu, hij gaat hier met mij mee bidden. Wanneer u door deze rij komt, kom dan alsof u onder aan het kruis zou komen. Broeders, maak precies hier een dubbele rij, precies hier. Maak een dubbele rij. Sommigen hier, anderen daar. Broeder Roy Borders, waar ben je? Broeder Roy Borders, dat hij hier was. Kijk even hier naar de predikers alstublieft. Kijk daar eens naar. Dat doet mij goed, met me goed voelen. Broeders, predikers van het kruis. Mannen die hier boven staan om zichzelf met de boodschap te identificeren. Wat kan er allemaal gebeuren? Nu kijk, leg het nu niet op de predikers. Zij zijn gekomen om zichzelf te identificeren. Wanneer u hier doorheen loopt, houd daar een teken voor u. Heer Jezus, ik heb mijn zonde beleden. Daarvoor hebt gij mij de doop van de Heilige Geest gegeven. Ik ben vrijgekocht product. Zonder ziekte of niets anders kan mij vanaf hieraf aan tegenhouden. Ik beweeg me goed. Houd dat ook voor u. En kom hier langs en God zal u genezen. En u zult hier naar buiten gaan. U verheugend, gelukkig en zo gezond. Gelooft u dat? Wil nu elk persoon hier binnen. Laten we onze hoofden buigen, broeders. Terwijl we samen zijn. We weten niet wat er zal gaan gebeuren. We weten het eenvoudig niet. Er is geen enkele reden voor enig persoon om vanmiddag ziek dit gebouw te verlaten. Houd het teken in uw hart. Kom regelrecht door deze gebedsrij, waar predikers die hun leven aan de dienst hebben toegewijd, zullen gaan staan en hun handen op u zullen leggen wanneer u voorbij komt. U zegt, waarom doet u dat, broeder Benham? Ik wil dat iedereen weet dat ik niet de genezer ben. Deze mannen hebben net zoveel recht om voor de zieken te bidden als iedereen anders. Eerlijk gezegd, ik geloof dat God hun gebeden eerder dan de mijne zou beantwoorden. Ik ben moe en uitgeput en van alles. Ik geloof dat hij hun gebeden zal beantwoorden. En hier staan ze er regelrecht middenin om zichzelf te identificeren. Zij zijn niet beschaamd om hun plaats in te nemen. Ik waardeer zulke mannen. Nu broeders, ik weet wat u voelt. Ik ben één met u. Ik ben degene die samen met u zijn net heeft uitgeworpen hier in Texas om hier te proberen alle vissen te vangen die God tot leven heeft voorbestemd. Ik doe mijn uiterste best. Ik sta voor 100% achter u. Soms scheld en schreeuw ik over organisaties en dergelijke. Dat betekent niet dat ik tegen u ben, mijn broeder. Ik bedoel te zeggen dat ik tegen het systeem ben dat ons zou willen afscheiden van broederschap. Vanwege een of andere leerstelling. Wij zijn broeders door de doop van de Heilige Geest. We zijn eigenaars van hetzelfde teken. We hebben hetzelfde bloed ontvangen. Dus laat ons dat geloven. We kunnen daar samenkomen, nietwaar, broeders? En ieder van ons onder het bloed. Wel nu, ik werd ooit als een baptist aangesteld. Misschien bent u methodist of lutheraan, presbyteriaan, pinkster, eenheid, tweeheid, drieheid of wat je ook nog maar hebt, kerk van God, wat het ook is. Dat maakt geen enkel verschil. We kunnen het niet eens worden over die kleine dingen. Laten we het dan vergeten. Iets waar we het wel over eens zijn, is dat Jezus onze verlosser voor onze zonde stierf, weer opstand en onze teken heeft gegeven. We staan hier met onze gebeden om ze over deze zieke broers en zusters te houden die door deze gebedsrij gaan. Ik zal het met mijn hele hart gaan geloven. Ik zag zojuist iets gebeuren. Amen. Ik weet dat u denkt dat ik gek ben, maar ik voel me goed, gek. Ik hoop alleen dat ik zo kan blijven. Jazeker, ik voel me gewoon geweldig op deze wijze. Laten we bidden, Heer Jezus. Ik zal van dit podium aflopen hier naar beneden om mezelf met deze broeders te identificeren. Identificeer mij met hen, terwijl we allemaal ons teken in onze handen en onze harten dragen. Terwijl we uw bevel gehoorzamen om handen op de zieken te leggen en dan zullen ze herstellen. Elk persoon die hier voorbij komt, zijn teken tonen. Namelijk dat zij de Heilige Geest ontvangen hebben. Dat ze een wederom geboren kind van God zijn. Dat zij het met hun hele hart zullen geloven. En als zij dan voorbij komen, mogen ze dan die ziekte en die aandoening van hun lichaam vervloeken. En mogen zij zich verheugen als ze hier vandaan gaan, terwijl ze weten dat hun geloof hen gezond heeft gemaakt. En Heere God, zoals we in het Oude Testament onze handen op het offer legden, om onszelf met het offer te identificeren, zo leggen wij nu onze handen op Jezus en identificeren ons met Hem. Hij legde zijn handen op ons, nu in de bediening, en identificeert zichzelf met ons door tekenen en wonderen. En wij leggen onze handen op de zieken, om onszelf met hen te identificeren met ons geloof dat met hen verbonden is. Ziekte moet verdwijnen. Mogen het gebeuren in de naam van Jezus Christus, als wij hier naar beneden gaan om het te ontvangen. Laat de hele samenkomst bidden. Roy of iemand anders, kom hier staan bij deze microfoon om de rijen op orde te houden. Kijk wanneer u nu van hier langs loopt. Kom dan met geloof, kom in gebed. We zullen alleen maar handen op de zieken leggen. Kom door de rijen in, bid wanneer u door deze rij van predikers heen komt. En als u op krukken loopt, leg ze dan neer en wandel weg. Als u kanker hebt gehad en ziekte, zegt dan, de dokter heeft alles gedaan wat hij kon doen. Hij heeft alles gedaan wat hij kon. En hij zei dat ik moet sterven. Ik ga niet sterven. Hier is het teken. Heer, u hebt mij 70 jaar beloofd. Ik zal hier regelrecht doorheen komen en het doen. Ziet u, doe dat. Zult u dat doen? Mogen het zo zijn in Jezus' naam. Amen in orde. Laten we de rij doorgaan. Broeder Brennan en de predikers bidden voor de zieken, terwijl een broeder de samenkomst voorgaat in het zingen van geloof alleen. I believe. Al mijn twijfels werden in de fontein begraven. Gelooft u het? Amen. Oh, is hij niet wonderbaar? Sommigen van hen lagen op die veldbedden en stretchers stonden op en wandelden weg. Ze verlieten gewoon hun bedlegerigheid en wandelden weg. Oh, als iedereen kan nu genezen zijn die het zal geloven. Gelooft u het? Geef ons een akkoord. Ik heb hem lief. Wilt u dat doen, zuster? Het oude lied, ik heb hem lief, omdat... Laten we allemaal onze stemmen en onze handen opheffen. onze harten naar God en zingen, ik heb hem lief, ik heb hem lief, omdat hij mij het eerste lief had. Iedereen nu.
I love him. I love him.
Staat op uit de rolstoel en wandelt hier langs met de hulp van twee mensen. Laten we onze handen wuiven naar God. Ik heb hem lief. Prijs iedereen. Glorie voor God. Hoe danken wij u, Heer Jezus, voor uw goedheid, uw tegenwoordigheid. O, wij danken u voor het teken, Heer. We zijn gered en vervuld met de Geest, de Heilige Geest, die nu onze lichamen doorstroomt. Hoe danken we u hiervoor, Vader. O, in Jezus' naam danken wij u. Amen, amen. Schud elkanders hand en zeg, prijs de Heer. Schud elkanders hand en zeg, prijs de Heer. Prijs de Heer. In orde, nu allemaal, samen nog een keer.
I love him.
Hand omhoog, hart omhoog.
I love him.
Druk het uit met uw hart.
Because he first loved me.
Gaat u afsluiten?
And purchased my salvation on Calvary Street.
Laten we onze hoofden werkelijk eerbiedig buigen, terwijl ik de dienst overdraag aan broeder Grant om te eindigen. Terwijl ik u allemaal bedank, eerst dank ik de Heere voor zijn goedheid, zijn genade en de zekerheid waarvan ik hoop dat wij die in uw hart hebben achtergelaten. Dat we hier niet alleen zijn, onze grote hoofdkapitein is onder ons. De roep van de koning is in het kamp. En wij danken de Heere dat wij zijn grote macht en zijn grote genade zien. En laten we nu onze hoofden eerbiedig buigen, broeder Grant.